Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door BZP Special Painworks en Eero Cycling Gear.
Mijn naam is Niels Willemsen.
Mijn naam is Lars van den Berg. Met Niels als leek
en Lars als prof gaan we samen op zoek naar de persoon achter de sporten.
En bespreken we onderbelichte onderwerpen uit de sport.
Welkom
bij Cycling Inside.
Welkom bij de Giro Special met Lars. Lars, het is niet zo leuk dat jij hier nu bij zit. Voor de luisteraars natuurlijk wel leuk, want we hebben een extra aflevering met Cycling Inside. Vorige keer was het onduidelijk of jij de Amstel mocht rijden. Die heb je zeker gereden. Ook erg goed gereden. Ik was erbij. Hoe ging het?
Ik mocht eigenlijk niet klagen. Ik kwam natuurlijk... Ik had net de Ronde van het Baskenland gedaan, toen bij de vorige opnames. En toen was het nog de vraag of ik mocht starten. En omdat de Forum in de Baskenland nog niet helemaal daar was. Maar eigenlijk was hij er daardoor wel weer in die klassiekers. En in de Amstel ging het goed. Ik zat mee in die kopgroep die wegreed en uiteindelijk reed voor de overwinning. Nu liep ik leeg na 200 kilometer. Wat ook wel dan weer realistisch was voor op... gewoon de vorm hoe die op dat moment was, wist ik. Het kan niet natuurlijk ineens van 0 naar 100 gaan. Maar op de koers op zich was ik hartstikke tevreden. En het ging koers voor koers gelijk beter. Waalse Pijl, ja, heel belangrijk geweest voor de ploeg. Tot in diep in de finale. En met een soort lead-out naar de ene laatste klim. En daarna in Luik met een dag in de vroege vlucht. Dus... wat dat betreft was ik heel blij dat ik die klassiekers, wat toch wel een doel voor mij was, uiteindelijk toch nog een goed niveau heb kunnen halen. En toen ging ik met veel zelfvertrouwen richting Italië.
Ja, want deze koersen waren natuurlijk wel als opbouw naar de Giro.
Daar, ik had natuurlijk dan door die armbreuk niet veel gekoerst. De Ronde van de Baskenland was echt gewoon om te zorgen dat ik weer wat koersritme zou krijgen, koershardheid. En... dat bleek dat ik dat gewoon echt gewoon nodig had. En uiteindelijk met
wat is koershardheid?
Nou, als je traint, dan moet je soms dan dus inspanningen doen. Dus je blokjes, zeg maar. En dan rij je hard. Maar je kan het natuurlijk nooit nabootsen zoals het echt is in koers. Dan ga je altijd net wat dieper, net wat langer. Altijd net wat meer over je grens. En dat maakt je natuurlijk wel weer wat sterker. Ja. En dat heb je soms nodig weer voor... Ja, om echt je niveau te halen, zeg maar.
Ja.
Dus gewoon koersritme en koershardheid noemen ze dat dan. Ja.
Als je even terug gaat naar de Amstel, want je liep leeg. Dus ik ga er gewoon vanuit, je was gewoon helemaal op.
Ja.
Maar was het de bedoeling dan dat je nu zo in die kopgroep mee bleef rijden?
Het was niet de bedoeling dat ik in die kopgroep zou zitten. Eigenlijk, het was meer mijn rol in die koers. Meer doordat hoe het dan ook die week ervoor was gegaan. Van ik moet zorgen dat ze goed geplaatst zitten. Nu had ik dat gedaan en kon ik alsnog mee in die ontsnapping. En toen was het wel mijn taak. Het was de bedoeling dat Madouas later over zou springen. Dat lukte helaas niet omdat hij viel. Maar ik denk dat we tot op dat moment echt een uitstekende koers reden. En voor mij was het gewoon zorgen dat die andere ploeggenoten van mij die daar zaten... zo min mogelijk werk hoefden te doen tot diep in de finale. Alleen door die val van... Valentin liep het allemaal anders, maar ik was hartstikke tevreden over hoe ik daar heb gekoerst.
Stiekem had ik de hoop dat je mee zou doen tot aan de finale.
Ja, kijk, toen ik daar helemaal zat had ik die hoop stiekem ook wel. Maar op een gegeven blik merkte ik gewoon van eigenlijk zou ik nu 20 kilometer eventjes mijn gemak moeten houden om wat meer te herstellen. Want die groep was best groot. Maar mijn taak was gewoon om te blijven rijden. Dus dan weet ik van het is nu nog 80 kilometer, 70 kilometer tot de finish. Ja, als ik nu blijf rijden, dan rijd ik mezelf gewoon naar de kloten. Maar dat is waar je voor betaalt en dat is wat je moet doen. Dus op het moment dat ik loste, ging het niet eens echt, echt hard. Maar ik kwam gewoon tekort. En zo simpel is het.
Stel je was top, top, top fit geweest. Je had je armbreuk niet gehad. Had je dan met... in die kopgroep mee kunnen doen tot de finish voor de overwinning?
Maar voor de overwinning, nee. Maar ik denk wel dat ik dan gewoon langer tot dieper in de finale mee had gekund. En ik denk als ik dan ook kijk naar de vorm die ik had in die eerste week van die Giro, dan ja, dan had hij zeker tot in de finale in die groep daarachter kunnen blijven. Maar ja, dat is allemaal achteraf makkelijk praten natuurlijk. En we weten het niet. En het is zoals het is. Maar, ja.
Ik zit te kijken, hè, want Pogacar die zat dan voorin. Die wisselt nog van fiets. Die heeft een achterstand. Die zit op zijn fiets en die staat niet eens. Maar die rijdt dan wel echt weg. Hoe frustrerend is het als renner om tegen hem te moeten fietsen?
Ja, voor mij frustreert het niet per se. Ja, de een is nou eenmaal beter dan de ander. Kijk, ik focus gewoon op mezelf. Ik train hard. Ik weet dat ik er veel voor doe en veel voor laat. En ja, dan ga ik me niet bezighouden met hoe goed een ander dan wel of niet is. Maar ja, tuurlijk zou ik graag in die positie komen om hem te kunnen verslaan. Maar op dat moment is dat niet realistisch. Maar ja, kijk, weet je wat? Die groep, er waren een aantal aanvallen. Er reden wat jongens weg. Pogacar die zat daar van voor. En ik reed naast hem. En je zag hem twijfelen, want hij had niet echt ploeggenoten om zich heen. Dus ik denk dat hij gewoon dacht van oké, de aanval is de beste verdediging. Ik ga met die groep mee. Maar het gat was al best wel groot. Dus hij versnelt daar naar die groep toe. En ik spring met hem mee. En ik doe een inspanning van 2,5 minuut. En ik ben een, ja, daarvan gewoon naar de kloten. En hij herstelt daar weer van. Hij is ook even naar de kloten, maar dan 5 kilometer later is hij hersteld. En voor mij is eigenlijk de koers voorbij. En dat is het grote verschil.
Wat trap je aan wattage weg dan?
Nou ja, serieus wel flinke wattages over 2,5 minuut. En ja, ik denk niet... ja, dat was gewoon echt goed. Maar ja, het was natuurlijk nog 80 kilometer koers. Dus ja, dan het is niet waar de koers wordt beslist.
Maar over hoeveel wattage praten we dan?
Ja, dik boven de 500 in ieder geval.
Ik heb dus laatst in de sportschool, daar een vraagje naar. Dus ik zat op de home trainer in de sportschool en twitter wattages. Dus ik dacht, oh, ik ga eens proberen om een flink wat wattages weg te trappen. Dus ik kwam uit op, ik was met je broertje Thomas. Maar ik kwam op volgens mij 600 wattage. Nou, dat hield ik nog niet eens 10 seconden voor. Ja. Dus ik vind het knap. Ja. Dus toen België voorronde, voordat we naar de Giro gaan.
Ja.
Je was eigenlijk vol vertrouwen gaan we naar de Giro. Tot etappe 6. Eigenlijk echt top. Kun je ons meenemen? Want het was de eerste keer met de Giro met publiek erbij, met de presentatie.
Ja, het begon natuurlijk allemaal inderdaad met die presentatie. En nou ja, dat was gewoon super mooi. Want die vorige keer dat ik de Giro reed, stond er ja, niemand eigenlijk. En ja, nu stonden er echt heel veel mensen. En dat maakt het wel een stuk specialer natuurlijk.
Kippenvel?
Ja, nou, nee, eigenlijk dat niet. Maar ja, ik vond het wel echt super speciaal. En gewoon bijzonder dat er zoveel mensen dan op een donderdagavond op zo'n plein staan te kijken naar ja, een paar renners die hun hand in de lucht steken. Maar ja, dat blijf ik soms wel bijzonder vinden. Maar ja, het is gewoon een hele bijzondere ervaring. En ja, ik stond daar gewoon aan de start daarna met veel zelfvertrouwen. En die tijdrit wist ik gewoon, oké, ik moet gewoon rustig beginnen. Niet te veel kracht verspillen. Ik train ook niet heel veel op mijn tijdritfiets. Dus ik was vooral... Ja, bang als ik te hard zou rijden dat ik heel veel spierpijn zou krijgen van aan mijn bil of met mijn hamstrings.
Ja, want je had dus, daar al 2,5-3 minuten achterstand tijdens de tijd,
ja,
toch?
Ja, dus ja, ik reed ook eigenlijk gewoon op, ja, wat is het dan, 90% zeg maar, rij hem uit. Ja, er valt voor mij ook niks te winnen, rij ik hem op 100%, dan wordt het waarschijnlijk 70ste of zo, weet ik veel. Ja. Dus ja, dan kan je beter maar gewoon niks niet te veel forceren. Ja, die minuut in het klassement, dat maakt voor mij uiteindelijk ook niet het verschil. Dus ja, en daarna begon de eerste dagen natuurlijk met sprints. En, maar toen, in die lastige ritten, toen voelde ik me gewoon echt goed. En het was alleen natuurlijk een beetje jammer van het weer. En daar hebben ze nu nog steeds, ja, nog steeds goed last van.
Wat bedoel je met lastige ritten?
Ja, gewoon met heuvels erin. Dus ja, dan wordt het natuurlijk wel een ander verhaal. Die eerste dag... rijden we van de start, rijdt er een kopgroepje weg en rijden we er op het gemakje achteraan. En weet je gewoon, oké, we gaan sprinten vandaag. En daarna was geloof ik etappe 4, dat er wat klimmetjes in zaten in de finale. En toen wilden we eigenlijk voor de sprint gaan met Jake. Dat was die etappe die Matthews won. Alleen Jake reed helaas lek. Dus ja, toen was het eigenlijk ja, voor ons voorbij. Ja, goed,
Bespreek je alles van tevoren of wordt er tijdens de koers ook nog strategie gewijzigd?
Nee, van tevoren was het plan dat ik die etappe met Stefan Koen en Jake samen zeg maar die klim op zou rijden. En dan zou ik in de finale een lead-out doen voor Jake. En ja, alleen hij was er niet, dus ja, toen hield het eigenlijk op. En dat was eigenlijk ook het plan voor die etappe in Napoli. dat ik met Jake de lead-out zou doen. Alleen dat liep helaas mis. Het komt denk ik meer omdat we... Ja, nu niet echt, omdat ik niet vaak een lead-out voor hem doe. Omdat we niet vaak in die situaties komen, normaal gesproken. En daardoor kwamen we apart van elkaar te zitten. En werd ik uiteindelijk 13e en hij 14e. Dus ja, dat is een beetje amateuristisch natuurlijk. Maar goed, dat was een goede les. En uiteindelijk besefte hij ook van... Oké, ik moet misschien wat meer op hem vertrouwen. Alleen helaas heb ik die kans niet meer kunnen pakken. Nu... In die etappes daarna.
Nee, zonde man. Maar ja. Je hebt wel punten gepakt.
Tja, ja, ik pakte daar een paar UCI-punten. Maar ik sta nog steeds in de min van de straf die ik heb gekregen.
Want wat voor straf heb je gekregen dan?
Ja, ik heb 25 UCI-punten aftrek gekregen. En 500 euro of 500 Zwitserse frank boete.
Want wat heb je gedaan?
Ja, was in Luik. Toen zat ik in de vroege vlucht. Toen, maar op een gegeven moment moest ik echt nodig plassen. En dus ik stopte. En mijn ploegleider die dacht van, hij zit er wel lekker in. We gaan hem niet te veel energie laten verspillen. Dus toen hielp hij me een beetje terugkomen achter de auto. Terug naar de kopgroep. Om zo min mogelijk energie te verspillen. Maar daar was de organisatie iets minder blij mee. Dus die hebben hem een boete gegeven. Wat ik ook wel snap. Maar
hoe controleren ze dat? Staan ze dan echt langs de weg?
Ze zien me toch weer terugkomen uit het niets. Kijk, ik sta daar ongeveer... Ik moest echt plassen, dus ik sta een minuut stil. Dus ja, als ik dan binnen een minuut ook weer terug ben, dat kan natuurlijk niet. Dus ja, dan weten ze wel dat het natuurlijk... dat ik achter de auto heb gereden. Maar ja, dat gebeurt natuurlijk... Dat gebeurt wel echt heel erg vaak. Maar ja, dat hoort er een beetje bij.
En die boete moet je zelf betalen of betaalt je ploeg die?
Nee, dat betaalt de ploeg wel.
Ah, dat scheelt. Ja. Dat scheelt.
Ik heb er niet om gevraagd om achteruit te
rijden. Hey, de Giro, want tot etappe 8 heb je hem gefietst.
Tot en met 7 dan. Ja.
Dus,
vorige week vrijdag.
XZ7 zit ik dan mee te kijken. Nou, ondertussen heb ik dan ook contact met je vader. Weet je wel, dus we zitten samen te kijken. En het valt mij op, en het viel je vader ook op, dat je dan een beetje achterin in een peloton zit. Nou, je voelt je ondertussen misschien niet heel topfit op dat moment. Maar er gebeurt veel meer als dat wij zien op tv. Kun je mij eens daarin meenemen wat er gebeurt in zo'n etappe?
Nou, het is heel apart. Kijk, als je gewoon in... ik wist wel, oké, de vorm is goed. En dan zit er vaak wel een kans in dat je ziek wordt. En ik merkte al, zeg maar, die etappe 6 met Napoli... Toen was ik echt voor mijn gevoel echt goed. En toen merkte ik wel aan mijn keel dat ik wat keelpijn kreeg. En toen dacht ik, ik moet echt opletten. En toen de volgende dag tijdens het fietsen hadden we weer voor de zoveelste keer regen. En toen merkte ik al van, ik heb het wel echt koud. En toen vroeg ik aan de andere gasten, hebben jullie het ook zo koud? Nou, we hebben het eigenlijk niet echt koud. En toen daarna kreeg ik wat hoofdpijn en toen stopte het met regen. En toen dacht ik, ik moet nu wel weer gaan. En toen liep het eigenlijk nog steeds niet. Toen dacht ik van, het ging gisteren zo goed en nu zo'n stuk minder. Hoe kan dat nou? En uiteindelijk naar het einde toe voelde ik me nog steeds niet echt beter. En op die laatste klim, die was 40 kilometer of zo. In ieder geval, hij ging het naar drie verschillende tredes omhoog. Maar het duurde 40 kilometer en er stond flinke wind tegen. Dus ik probeerde me eigenlijk zo goed mogelijk te verstoppen in die groep. Maar ik voelde me de hele tijd niet goed. Uiteindelijk loste ik wel pas... de laatste 2 kilometer of zo. Maar toen rustig naar de finish gereden. Alleen toen voelde ik al wel dat ik echt best wel hoofdpijn had. En toen werd dat eigenlijk na de finish alleen maar erger. En 's avonds nog weer erger. En toen uiteindelijk merkte ik wel dat het de verkeerde kant op ging. En toen de hele nacht buikproblemen overgeven en alles erop en eraan. En toen de volgende ochtend was al duidelijk dat het niet meer ging lukken om... die fiets op te stappen. Dus het was heel snel gegaan van goed naar slecht in 24 uur tijd, zeg maar.
Ja, er zijn sowieso heel veel zieken, deze koers.
Ja, het is wel echt heel erg opvallend. Jongens die ik goed ken, die hebben dezelfde problemen als ik met de buik.
Het heerst in de groep.
Ja, het blijkt aardig te heersen in de peloton. En ik denk dat iedereen gewoon best wel vatbaar is. We zijn natuurlijk allemaal op de limiet van... Ja, we zijn allemaal dun, we zijn allemaal vermoeid door de koers, door het weer. En ik denk dat daardoor, je ziet nu elke dag 8 jongens uitstappen. Ja, dat is natuurlijk wel veel. Ik had toevallig vandaag gekeken van de 2 jaar geleden dat ik hem reed, waren er 143 jongens gefinished. Dus ze zitten nu al halverwege de Giro op nog maar 140 renners. Ja. Dus ze zijn er nu al meer uit dan dat voor 2 jaar geleden die hele Giro heeft uitgereden.
Het bijzondere is, want dat was midden in de coronatijd. Je hoort nu toch weer, want ik werk, hoor je niet zo heel veel meer COVID. Maar ja. Jullie waren toch alweer wat COVID-besmettingen.
Ja, best wel veel. Alles wat er nu uitgaat is eigenlijk zo wat COVID-besmetting. Dus en ze zijn niet allemaal echt ziek. Dat is ook niet zo. Maar ja, sommige, ja, ik heb dan gewoon, ik heb geen COVID, ik heb weer een buikvirus, mijn ander, ja, we zijn gewoon vatbaar. Ja. En als er dan één jongen net even je gezicht snottert, denk ik, of in ieder geval dat het door het peloton blaast, ja, dan, ja, misschien dat je het daardoor gewoon dan snel oppakt.
Ja, en die laatste etappe die je hebt gefietst, dan gaan jullie de heuvels in, door de sneeuw.
Ja, de bergen wel, ja.
Veel regen, heb je daar nou last van die regen en de sneeuw en die kou?
Ja, natuurlijk. Dat slaat gewoon op je lichaam, op je spieren. En zeker omdat ik me dus niet fit voelde, dan helemaal. Ja, ja. Dat merk je echt wel, ja.
En is dat iets waar je op kan trainen, op die kou? Of?
Nee. Dat, ja, dan moet je gewoon tegen kunnen. Dat is ook wel een beetje hardheid van je lichaam en mentaal. Moet je maar gewoon accepteren dat het is zoals het is. En dat je er niks aan gaat veranderen, aan hoe het weer is. Maar goed, geef mij toch maar liever 35 graden dan... Dan 3 graden met regen.
Ja. Hey, ik had, we hebben in de vorige podcast nog een paar keer over gehad. Over plassen tijdens de koers.
Ja.
Nu is het zo dat we een vraag van de luisteraar hebben gehad. Dus ook eventjes voor onze alle andere luisteraars. Mocht je een vraag hebben aan Lars. Voel je altijd vrij om die te stellen. Reageer dan altijd even in de comments eronder. Dan kunnen wij die vraag beantwoorden. Lars, ja. We hebben een vraag gekregen van de luisteraar. En deze luisteraar, Ronaldo, die heeft... gevraagd aan mij, is het nou zo, als de kopman, dus in zijn als hij moet stoppen om te plassen, dat dan iedereen stopt om te plassen, dat het een soort gentleman's agreement is?
Van de kopman, of zeg maar de leider van de
koers? Leider van de leider van de koers, ja.
Nou, niet dat iedereen stopt, maar wel vaak een hele hoop. Dus zoals in de Giro, als het, aan het begin van de week, als Remco dan de roze trui had.
Remco Evenepoel,
ja. Dan stopt, 30, 40 renners zomaar. En dan remt het peloton wel iets meer af als dat Lars van den Berg even besluit te gaan plassen aan de zijkant van de weg. Dan stoppen er misschien ook wel 4 of 5. Die denken, moet eigenlijk ook wel. Maar niet zoals als de leider. Maar het is niet zo dat het hele peloton dan ineens stil ligt natuurlijk. Want de koers gaat wel gewoon door.
Dat ze even zeggen, oh sorry, we wachten. Ja. Maar waarom stoppen dan zoveel mensen als bijvoorbeeld de roze truidrager op dat moment stopt?
Ja, gewoon meer uit... iedereen weet natuurlijk dat, zeg maar, vaak is het natuurlijk zo dat de leider van de koers, of die de trui draagt, zijn ploeg rijdt vaak op kop. Dus ja, als hij stopt, gaat zijn ploeg natuurlijk niet heel hard rijden. Dus als het dat peloton ietsjes rustiger gaat, dan is dat natuurlijk wel een goed moment om ook te stoppen om te plassen. Ja. Dus daarom stoppen er vaak wel veel renners.
Dus het is gewoon vaak een strategisch moment om even te stoppen.
Ja, het is gewoon een goed moment, ja. Okay. En omdat je weet van oké, nu stoppen er 30, 40 gasten. Ja, dan kom je op je gemakje weer terug in die groep. En dan volg je Remco Evenepoel die groep een beetje zo. Als je weer terugkomt, en dan kost het je bijna geen energie om terug te komen.
Nee.
En als ik zelf stop om te plassen, dan moet ik ook zelf terugkomen. Dus ja, dan is dat andere moment misschien wel beter.
Ja. Hey, tijdens, daar was ik zelf nog even benieuwd naar. Tijdens de Amstel zie je Pogacar die dan wisselt van fiets tegen het einde. Is dat dan dat hij een fiets heeft met andere bandendruk of die...
Nee, hij had volgens mij gewoon een lekke band. Hij had een tubeless met een leegloper. En ik zag hem al een paar keer springen. Dus ik denk dat hij gewoon uit voorzorg, uit zekerheid, fietswissel heeft gedaan.
Okay.
Want hij heeft er best wel lang mee gereden. Ik denk zeker 40, 50 kilometer dat ik dat heb gezien. Maar ik denk dat het gewoon meer uit voorzorg was, ja.
Testen jullie op bandendruk?
Na afloop vraag ik af en toe wel van, kun je eens nameten hoeveel er nou uit is gelopen? En en van tevoren, maar ik weet nu wel gewoon standaard van oké, ik wil zoveel bar erin. Als het droog is, zoveel bar als het regent. En ja, dan weet je wel ongeveer hoe het moet voelen, ja.
Oké. En hoe ziet de aankomende paar weken voor jou eruit?
Nou, ik vertrek morgenochtend vroeg weer naar Spanje. En dan ga ik me zo goed mogelijk voorbereiden. Voornamelijk natuurlijk eerst gewoon goed herstellen. En dan gewoon mijn training snel weer oppakken en hopen dat ik niet te veel vorm verlies. En dan hoop ik dat ik in de ronde van Zwitserland misschien weer terug kan komen. En daarna gewoon de focus op het NK. En wat denk ik misschien nogal een lastig parcours is. En na het NK is het even tijd voor een korte vakantie. En dan op naar de tweede seizoenshelft.
Lekker bezig, man.
Ja.
Veel succes.
Dankjewel.
Dit was alweer de einde van de special van de Giro. We hebben natuurlijk ook socials, YouTube, Spotify, Instagram. Daarom is dat super belangrijk dat je ons altijd volgt, liked, subscribed. Op YouTube worden we nog steeds het meeste gevonden op aanbevelingen. Dus reageer vooral en geef ook even een melding dat je altijd op de hoogte blijft van onze afleveringen. Heb je nou een vraag voor Lars? Echt een hele dringende vraag dat je denkt van nou, dat vind ik nou leuk om te stellen. Reageer dan eventjes bij een van onze socials en dan nemen wij deze vraag mee in de volgende afleveringen.
Ja, en laat weten wie we moeten uitnodigen voor een van de volgende afleveringen.
Ja, dus dat heb jij een idee wie de volgende gaat worden?
Ik heb wel een paar mensen in gedachten, maar die houden we natuurlijk nog eventjes voor ons. Want die hebben we nog niet bevestigd. Ja. Dus moeten we even afwachten tot dat allemaal netjes rond is. Maar er komt weer een opnamedag aan op het moment dat ik terugkom uit Spanje.
Leuk. Luister, dankjewel. Veel succes aankomende tijd.
Dankjewel.
En dit was de Giro Special Cycling Insight.